Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De Amerikaanse grootbank JP Morgan neemt de noodlijdende sectorgenoot First Republic over. En daarmee is het ergste van de bankencrisis achter de rug, zegt de CEO. Klopt dat ook? De Britse energiereus Centrica bouwt een groot batterijpark in Oostende. Wat gaan jij en ik daaraan hebben? En waarom investeert die Britse groep zo stevig in ons land? We gaan ook naar de stemhokjes voor de Turkse verkiezingen in België om uit te vissen op wie de Turkse Belgen stemmen. En Luca Brissel is wereldkampioen snooker. Na een briljant potje gisteravond won de 28-jarige Limburger met 18-15 van de Engelsman Mark Selby. De Belgian Bullet is de eerste speler van het Europese vasteland ooit die titel binnenhaalt. En hij wint ook nog eens £500.000. Ook mooi meegenomen. Proficiat, Luca. Het is dinsdag 2 mei. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
In de huidige bankencrisis is het ergste nu voorbij. Dat zegt Jamie Dimon, de CEO van de Amerikaanse grootbank JP Morgan, in het kielzog van een belangrijke nieuwsontwikkeling. Hij neemt de noodlijdende sectorgenoot First Republic over. Alle 84 bankkantoren van First Republic in de VS zijn gisteren dus opengegaan als filialen van JP Morgan. Een opvallende move in vele opzichten. Hoezo opvallend en waarom gelooft Dimon dat het ergste daarmee achter de rug is? Goedemorgen, Christophe de Rijken.
Goedemorgen, Bert.
Chef beleggen hier bij de tijd. Even kort samenvatten, Christophe. Wat is er gisteren precies gebeurd?
Wel, Jamie Dimon, de CEO van JP Morgan, is erin geslaagd om First Republic over te nemen. Dat is de 14e grootste bank in Amerika. First Republic had heel wat problemen. Zag de spaartegoeden wegvloeien. Het aandeel was ook compleet gecrashed, dus daar moest een oplossing voor gevonden worden. JP Morgan was kandidaat en zij hebben het gewonnen eigenlijk. Zij hebben de buit binnengehaald. Mm-hmm. En dat is eigenlijk geleid tot vreugde bij de beleggers. JP Morgan is op een bepaald moment bijna 4% hoger gegaan. Dus de belegger denkt dat JP Morgan daar toch een goede zaak mee doet.
Klinkt dus als goed nieuws, Christophe. En toch, ja, er komt meteen ook kritiek op die overname. Precies omdat het JP Morgan is. Hoe komt dat?
Ja, absoluut best. Dus JP Morgan heeft een balans van maar liefst $3.700 miljard. Dus het is een enorm grote bank. Mm-hmm. Die dus nu nog wat groter gaat worden. Nu, in normale omstandigheden zou deze overname ook compleet onmogelijk geweest zijn. De concurrentieautoriteiten zouden dat meteen hebben tegengehouden. Nu was die goedkeuring er meteen. Ja, het is door de noodsituatie dat dat soort zaken opzij wordt geschoven. Maar ja, het is een vaststelling dat in deze crisis de grote banken nog groter worden. Herinner je ook wat dat er in Zwitserland is gebeurd? Daar heeft UBS Credit Suisse overgenomen, ook al een zeer grote bank die nog eens groter wordt. Allee, de grote les van 2008 was toch dat de banken kleiner moesten worden. En wat zien we? Dat ze nu eigenlijk weer groter worden.
In de gaten houden. Inderdaad, nog iets anders. Christophe, Dimon gelooft nu dat het ergste voorbij is. Toch wat betreft de huidige bankencrisis, dat dus First Republic de laatste wankelende bank was. Heeft hij daar gelijk in, denk je?
Wel, we hebben de voorbije 2 maanden liefst 4 regionale banken in Amerika over de kop zien gaan. Mm-hmm. Of hij gelijk heeft dat de crisis voorbij is, is een beetje de vraag van 1 miljoen. Mm-hmm. Wat mij wel gisteren opviel tijdens de Amerikaanse beurshandel is dat er bijvoorbeeld 1 bank was, Valley National Bank, dat meer dan 15% onderuit ging. Ik heb toch de indruk dat zenuwachtigheid rond die regionale banken nog niet voorbij is, dat we toch nog wel wat onrust gaan krijgen.
Superstabiel is dat inderdaad allemaal niet. Dankjewel, Christophe de Rijk.
2. Vorschläge, die einer Aufweichung des Stabilitätspakts gleichkommen, die könnte Deutschland nicht akzeptieren.
Een afzwakking van het Europese Stabiliteitspact, dat kunnen we niet accepteren. Duitsland vindt dat de nieuwe Europese begrotingsregels niet ver genoeg gaan. Onze oosterburen willen veel strenger zijn en botsen daarmee meteen al met Frankrijk, Zuid-Europa en de Europese Centrale Bank. We hadden het er onlangs al over hier in De Zeven. De Europese Commissie komt met een nieuw voorstel om financieel ongezonde lidstaten te disciplineren. Als een land een begrotingstekort heeft van 3% van het BBP of meer, dan moet het elk jaar minstens 0,5% daarvan wegwerken. Anders komen de financiën onder Europees voogdijschap, simpel gezegd. België is zo'n zogenoemd Club Medland. De nieuwe regel zou onze regering dwingen om elk jaar een kolossale 5 miljard te besparen. Maar dat gaat eigenlijk niet ver genoeg, zegt dus de Duitse minister van Financiën, Christian Lindner. Je hoorde hem daarnet al even. Hij bracht deze boodschap op een informeel overleg met zijn ambtgenoten in Stockholm. Lindner vindt die 0,5% te weinig. Hij eist dat lidstaten hun schuld jaarlijks met 0,5% verminderen. Daarmee jaagt hij meteen heel wat mensen tegen zich in het harnas. Een Franse evenknie noemt Lindners eis onwerkbaar. Christine Lagarde van de ECB zegt dat niemand dat wil. En zelfs de Nederlanders, die zich in dit soort discussie meestal achter de Duitsers scharen, vrezen dat Lindners eis verdeeldheid en onrust zal zaaien.
3.
Het Britse energiebedrijf Centrica is gestart met de bouw van een groot batterijpark in Oostende. Het is het eerste overzeese project in zijn soort voor het bedrijf en het is tientallen miljoenen euro's waard.
Zon en wind is er nog altijd. Dan is er ook opslag nodig.
Jeroen Verbeek is hoofd Europese activa ontwikkeling bij Centrica.
En wij willen die energietransitie met eigen investering nog een duwtje in de rug geven. Die batterij zal onder andere gebruikt worden om het net te stabiliseren.
Het batterijpark komt op de site van het chemiebedrijf Ostend Basic Chemical, aan de haven dus. Centrica heeft al een zekere portefeuille in België met het Antwerpse Restore. Dat beheert flexibele installaties zoals ovens, koelings en chemische machines die kunnen afschakelen als stroom schaars is of extra kunnen verbruiken op momenten van overproductie. Maar dat aan- en uitzetten kost tijd en dat is bij batterijen natuurlijk niet het geval. Vandaar dus het batterijpark in Oostende. De Britse groep investeert naast het eigen land dus duidelijk specifiek in België.
We hebben daar al een heel sterke competence en we kennen die markt heel goed. Maar België zien we ook als een land dat interessant blijft. In België hebben we een netbeheerder die heel hard aan de kast trekt voor nieuwe producten. Dankzij Realia heeft Richter ook heel die ontwikkeling kunnen maken. En het uitstappen uit kernenergie, dat gaat toch een spannende aantal jaren tegemoet. En daar zien we dat het dan ook heel belangrijk is om opslag of batterijen, om het heel concreet te maken, in het land te hebben om de stabiliteit van het net op peil te houden.
En dan zal één batterijpark dus niet volstaan. Centrica is van plan daarna dit eerste nog een significant aantal bij te bouwen in ons land.
4.
Wat staat er nog in onze beleggersagenda vandaag? Dat is het kwartaalrapport van de Britse oliereus BP.
Voorkennis.
Die publiceert straks zijn cijfers. Die moeten een beter zicht geven op de weerbaarheid van de oliesector. Want op een jaar tijd is de prijs van een vat al teruggevallen van een piek van 120 naar een normalere, maar nog altijd hoge $80 per vat. Dankzij die piek boekten giganten als BP recordwinsten en konden ze aandeelhouders in de watten leggen met hogere dividenden. Vraag is nu of die winsten en dividenden niet een beetje naar beneden gaan vanwege de dalende olieprijs. De kwartaalcijfers vorige week van ExxonMobil en Chevron, nog twee van die olie-majors, suggereren in elk geval dat de muziek nog niet hoeft te stoppen. Zien of ook BP die vrolijke melodie verder zet vandaag.
5.
De Vlaamse reisorganisator Atlas Reizen komt in Waalse handen. Mediafamilie Le Audet neemt het bedrijf over. Die heeft naast kranten La Dernière Heure en La Libre Belgique en ook zender LN24 ook Continent Insolite in handen. Dat is een reisorganisator met een gelijkaardige aanpak en ook cliënteel als Atlas. De focus ligt op business trips en reizen op maat naar exotischere oorden. Pakweg de oostelijke Himalaya of het Virunga-park in Congo. Le Audet noemt Atlas onze noordelijke neef. Het wordt dus een beetje een Belgisch huwelijk waarbij Atlas Reizen blijft bestaan en zelfs moet groeien in Vlaanderen. Maar achter de schermen komt er natuurlijk een nauwere samenwerking met Continent Insolite, dat zelf ook uitbreidingsplannen heeft, onder meer in Frankrijk. Zo ontstaat dus de grootste Belgische aanbieder van reizen op maat. 25 miljoen euro omzet is dat, 50 werknemers en jaarlijks zo'n 1500 georganiseerde reizen.
6.
Hoe stemmen de Turkse Belgen? Dat zijn wij gaan uitzoeken. Het zijn binnenkort presidentsverkiezingen in Turkije. Die komen neer op een race tussen de zittende Recep Tayyip Erdogan van de conservatief-nationalistische partij AKP en zijn uitdager Kemal Kılıçdaroğlu van de grootste oppositiepartij, de sociaal-democratische en seculiere CHP. In Turkije zelf gaan de stembussen pas open op 14 mei, maar bij ons kunnen Turken en Belgen met een dubbele nationaliteit nu al gaan stemmen, sinds zaterdag om precies te zijn, en nog tot en met komende zondag in Brussel, Antwerpen en Hasselt. Goedemorgen, tijdcollega Sarah Lamothe.
Goedemorgen, Bert.
Jij bent naar de Heizel gegaan, Sarah, waar een grote stemzaal is ingericht. Belgische Turken zijn heel vaak pro-Erdogan, dat weten we, terwijl hij in zijn thuisland maar 53% van de stemmen haalde bij de vorige verkiezingen in 2018 haalde hij hier onder de Turkse Belgen 75%. De beste Erdogan-score van Europa was dat. Ja, we vermoeden dan dat dat deze keer ook min of meer zo zal zijn, Sarah. Maar ja, hoe komt dat?
Ja, de verklaring daarvoor, als we dat vragen aan de mensen, geven zij eigenlijk twee zaken. Langs de ene kant heb je mensen die echt zeggen van kijk, we hebben een sterke man nodig in internationaal woelige waters. En daar verwijzen ze heel vaak naar de oorlog in Oekraïne. Langs de andere kant heb je mensen die zich baseren op impressies. Als zij op reis gaan naar een land van herkomst, naar Turkije, dan zien zij dat het land er, zeker op materieel vlak, de laatste 20 jaar stevig op vooruit is gegaan. Ze zien een uitgebreid wegennetwerk. Ze zien ook ziekenhuizen die zeer kwalitatief zijn. En die zeggen van, kijk, het is toch maar Erdogan die dat voor elkaar heeft gekregen. Ik heb inderdaad met heel wat mensen gesproken en toch zeker 7 op 10 was uitgesproken pro-AKP, de partij van Erdogan.
Oké, Sarah, hoe zit dat dan in Turkije zelf? Wat zijn Erdogans kansen daar? Ik neem aan dat dat geen 70% zal zijn.
Nee, als hij al wint, zal het niet met een gigantische overwinning zijn. De kritiek is steeds groter aan het worden in Turkije. Het land worstelt al jaren met een financieel-economische crisis. Ze vangt 3,5 miljoen Syriërs op. En bekomt nog altijd van de zeer verwoestende aardbeving van begin dit jaar. En voor al die drie elementen wordt toch heel sterk naar Erdogan gekeken. Dus het wordt echt een nek-aan-nek-race, onmogelijk te voorspellen.
Jij hebt die Turkse Belgen, Sarah, ook gevraagd naar hun Belgische stemgedrag. Valt daar een beetje een lijn in te trekken? Ja, Erdogan en zijn partij, dat is rechts, hè?
Goh, ja, wel opvallend. De mensen die we hebben aangesproken en de Brusselse Heizel en de vraag gesteld, ja, wat kiezen jullie dan voor Belgische verkiezingen? Dan gaat die stem heel vaak naar de PS, maar ook naar PTB, PvdA. Die verklaring ligt soms ook bij hen, bij een what's in it for me redenering. Ja, op vakantie zien ze dus die materiële vooruitgang van Turkije en prijzen Erdogan daarvoor. En de AKP, dus de partij van Erdogan, wat toch een rechtsnationalistische partij is. Maar in België willen ze heel graag onder de vleugels van een arbeiders- of een volkspartij. Al spelen bij anderen meer de nationalistische stem. En die zeggen van ja, als er een Turk op de lijst staat, dan stem ik daarvoor. Of het nu een PTB, een CDH of MR is, dat maakt dan wat minder uit.
Nogal uiteenlopende redenen daarvoor dus. Dankjewel, Sarah Lamothe.
Graag gedaan.
7. The thing about it, me and Adidas is like, I could literally say anti-Semitic and they can't drop me.
Weet je nog, die hele rel met Adidas en Kanye West, een groep Amerikaanse beleggers, sleept het Duitse sportmerk nu voor de rechtbank. Volgens hen wist Adidas al langer dat het niet goed zat met Kanye, maar deden ze er bewust niets aan. De deal die Adidas had met de Amerikaanse rapper was dan ook bijzonder lucratief. Toen ze hem uiteindelijk toch moesten stopzetten, kostte dat het sportmerk 600 miljoen euro aan gemiste inkomsten. De breuk was onvermijdelijk geworden nadat West in oktober een aantal onverbloemd antisemitische uitspraken had gedaan. Maar eigenlijk waren er binnen Adidas al veel langer gesprekken over het problematische gedrag van Ye, zo beweren de aanklagers. De toenmalige CEO van Adidas zou de risico's van West's uitspattingen al in 2018 besproken hebben met een deel van het senior management. En ze zouden toen al een stopzetting hebben overwogen. Maar daarvan was niks terug te vinden in het jaarverslag. Adidas handelde duidelijk niet naar de risico's, zeggen de beleggers. Wordt dus vervolgd voor de rechtbank daar. Tot zover de 7 voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Nog een heel fijne dag en tot morgen.
Dit was de 7 met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk van op de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Overweeg dan misschien een abonnement op De Tijd. Voor nog veel meer straffe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Morgen zijn we weer. Tot dan! Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers?
Vital Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.